Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 25, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. 25 vers 1. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, het evangelie zoals beschreven door Johannes. Johannes 20, vers 11 tot en met 31. Johannes 20, vers 11 tot en met 31. Vooraf worden we gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan vaderlijk medeogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 3. In antwoord op de wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, die ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult lief hebben, den Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Johannes 20 vanaf vers 11. De verschijning aan Maria Magdalena. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag 2 engelen in witte klederen zitten. één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als hij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was en zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag de week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie en het teken der nagelen en mijn vingers steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren nog gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in de boek. Maar deze zijn geschreven, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover.
In de voorbeden willen we gedenken Johan en Greetje Stoutjesdijk en de verdere familie, waarin de afgelopen week een dochtertje Petra begraven moest worden. Mogen dank zeggen met de mannen en broeders die het ambt van ouderling mochten aannemen. Met de jeugdvereniging vanwege het gehouden kerkkamp gisteren en eergisteren. Voor Jenny Boon die een positieve uitslag van de scan van de rug heeft ontvangen. Ze moet met rust herstellen. Voor Ietje Brands doen we voorbeden waar de dochter Lummi het bericht ontvangen heeft van borstkanker en deze week geopereerd moet worden. Laten wij ons voor Gods heilige aangezicht verootmoedigen en hem met een waar geloof om zijn genade aanroepen. Heere, God aller genade, grote koning, we hebben alle redenen om u te danken dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Wat een voorrecht is de rustdag. Wat een wonder is het dat u ons van week tot week bewaart. Waar we vorige week elkaar mochten ontmoeten, dat het nu weer zo mag zijn. En laat het ons elke dag een wonder zijn dat u ons bewaart op uw wereld. Uw wereld die wij met de zonde vervuild hebben. Wij verdienen geen plaats op uw aarde. We krijgen het wel. En u geeft ons zoveel goede gaven. Wij danken u voor alles waarmee u ons onderhoudt. En bovenal voor alles waarmee u aan onze ziel denkt. Dat u in deze wereld uw zoon gaf en dat hij zich gaf tot in de dood. Wij danken u dat hij is opgestaan en dat we daarvan mogen horen. Wat een wonder is dat wij elke dag de Bijbel kunnen lezen en elke zondag de prediking kunnen horen. Wij danken u voor de vrijheid en voor het samen zijn. En in uw goedheid hebt u gezegd dat u wilt werken, dat u harten vernieuwt, dat u zonden vergeeft, dat u levens redt. Heren, dat is alles zo onbevattelijk en onverdiend. Geef dat we diep zullen beseffen, dat we er klein onder zullen worden. Hoe meer wij aan zegeningen ontvangen, hoe meer wij buigen voor u. Maak het zo. En eens te meer als wij bedenken onze zonden. Wij hebben tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Ontelbaar zijn uw zegeningen en ontelbaar onze zonden. Heere, wij komen tot u met die belijdenis. En neem onze zonde uit meedogen gunstig weg. Gedenk die niet. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in uw lieve Zoon. Wil om zijn werk uw rijke gunst ons bieden. Heere, gedenk ons zo. Ieder persoonlijk, allen samen. Laat deze dienst een zegenrijke dienst zijn. Al hebben wij daar geen recht op. Wij pleiten op milde handen en vriendelijke ogen die bij u zijn van eeuwigheid. Zegen ons in het luisteren, in het preken en in alles. Gedenk degene die hier zijn, degene die meeluisteren. Wil zegen in de werkzaamheden rondom deze dienst, dat alles in orde mag verlopen. Wees ons nabij in alle gedachten die we meegenomen hebben. Leer ons die alle te leggen voor u. Geef ons genade om met alle zegeningen ook werkelijk u de dank toe te brengen. Maar ook in alle zorgen u werkelijk om hulp te vragen en alle goeds van u te verwachten. Ook dan, als het verdriet groot is. Dan denken we in het bijzonder aan Johan en Greetje. Ze hebben al veel meegemaakt. En ook nu. Zo'n ingrijpende werkelijkheid, dat leven dat u gewerkt hebt ook, weer door u is weggenomen. Heren, dan hebben wij ook geen recht op een kind, maar we kunnen wel zo naar verlangen. Heren, dan weet u van de pijn. Maar ook van de genade, van de zegen, dat we toch ook het ongeboren leven weer aan u mogen teruggeven. U hebt ook Petra aanschouwd. En wij danken u dat al kon het niet gedoopt worden, het wel mag zijn, een kind van het verbond. Geef dat ze het dan ook met verwachting van u aan u kunnen teruggeven. Gedenkt u ook de hele familie. We denken ook aan Ietje Brands, waar een dochter een moeilijk bericht kreeg en geopereerd moet worden. Geef dat ze ook haar kind en al haar kinderen en kleinkinderen en ook achterkleinkinderen mag toevertrouwen aan u. Heere, wees u in alle dingen nabij. Wij danken u. Met Jenny Boon dat de uitslag mocht meevallen, geeft dat ze ook inderdaad rust mag kennen en herstel mag vinden. En in alles rust mag hebben in u. Gedenk haar met haar man en het nageslacht. En wilt u ook in het gezin krachtig werken. We danken u. Met degene die het de roep mochten herkennen en het de verkiezing mochten aanvaarden. Gedenkt u Hessel Brands en Teun Pasterkamp en Henry de Vries. Geef wat ze nodig hebben om zich voor te bereiden op het ambt. En om hun verwachting dan op u te vestigen. Wilt u hen voorgaan en geef dat ze gezegend mogen worden en tot zegen mogen zijn in de gemeente. Wil dan ook voorzien in de lege plaats die er nog is voor predikant. Maar geef dat we boven alles mogen zien op u en dat het ieders verlangen zal zijn dat u als de grote herder hen zal leiden. We danken u voor het samen zijn. Afgelopen woensdag, de bazaar in de gemeente, dat er goede ontmoetingen mochten zijn en goede opkomst en goede opbrengst. Heren, laat het ook goed besteed mogen worden. We danken u voor de jeugdvereniging en voor het kamp. Voor de betrokkenheid en verbondenheid en voor de grote genade dat uw woord mocht opengaan. En dat de verwachting mag zijn dat u ook onder jongeren werkt. Heren, laat uw woord dan kracht doen. Geef dat de kinderen en de jongeren niet pas later, maar in hun jeugd al u zullen zoeken en leren vrezen. Zegen zo het gemeenteleven, gedenk de kerkenraad in haar vergadering aankomende vrijdag. En laat alles liggen onder uw zegenende handen. Wil daarom uit alles wegnemen, het zondige van ons. Zegen andere kerken. Gedenk in ieder die te preken heeft dat ook in ons hele dorp de waarheid mag klinken en harten zal raken. Zegent u het werk van zending, van bijbelvertaling, van het getuigenis onder Israël. Geef dat vele Joden mogen horen dat Jezus de Christus is. En dat ze zullen komen tot hem. U hebt toch beloofd dat Israël zalig zal worden. Wil dan Israël verlossen van al haar ongerechtigheden. En laat er een zegenrijk getuigenis uitgaan van dat volk dat u onder uw hoede genomen hebt. O God aller genade, in alle nood, in alle spanning, in alle duisternis in deze wereld, kan soms ons hart zo benauwd zijn, dat we ons afvragen waar het naartoe gaat. Maar onze ogen zijn op u en wij belijden dat wij van deze wereld een chaos maken, maar dat u het bent die in deze wereld uw kerk bouwt. U regeert. Zult uw almacht tonen, u heerst zover de blindste heidenen wonen tot u bekeert. Doe zo zien op u. Ga ons niet voorbij, verlos ons van de boze, om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid om de door u afgezonderde gaven te geven in de dienst van de Heere. Vervolgens zullen we zingen van Psalm 78, vers 4 en 21. In vers 1 van Psalm 25, vers 1 hebben we gezongen van geloof. En daar gaat het over: die u wachten dekt nooit schaamt. Maar nu zingen we van ongeloof. Dat is niet de bedoeling. Het staat in Psalm 78, vers 4. De bedoeling is dat ze op God hun hopen stellen zouden. Maar de werkelijkheid is dat er mensen waren in het voorgeslacht en nu nog steeds, wier geest niet was getrouw met hun God. En vers 21, daar klinkt het zo dat zij in ongeloof een nieuw bewijs van zijn macht vergden. Dat betekent ze geloofden niet wat hij gezegd had. Psalm 78 spreekt van Gods grote daden, maar ook van de ernst van het ongeloof. Daar moeten we dan ook voor gewaarschuwd worden. Psalm 78, vers 4 en 21. Geliefde gemeente, de ongelovige Thomas, daar weten zelfs mensen van die niet naar de kerk gaan. Het is een soort vaste uitdrukking geworden. Je kunt iemand, zeg maar, een soort uitschelden met ongelovige Thomas. Geloof je het niet? Maar of Thomas ongelovig was, dat is maar de vraag. We zullen vanuit het woord horen dat dat niet helemaal waar is zelfs. Het is niet zo dat Thomas nou ongelovig was. Het is tegelijk wel de vraag of wij ongelovig zijn. Dat is de vraag waar we bij stilstaan vanuit Johannes 21, laatste woorden van vers 27. Johannes 21, vers 27, waar we lezen, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Tot zover dit woord van God. Het geloof van Thomas. We letten op drie dingen. Klein geloof, ongeloof en geloof. Het geloof van Thomas. Daar staan we stil. En dan drie punten. Klein geloof, ongeloof, geloof. Dus als eerste klein geloof. Je zou kunnen zeggen, het is toch helemaal geen vraag. Natuurlijk is Thomas ongelovig. De Heer Jezus, die vermaant hem toch. Wees niet ongelovig, Thomas. Dus Thomas, die zat verkeerd, die was ongelovig. Nou, zo ligt het ook niet. Als je ergens voor gewaarschuwd wordt, betekent nog niet dat je het ook doet. Als wij gewaarschuwd worden, denk erom, hè. Bijvoorbeeld een jongere die wordt gewaarschuwd. Denk erom dat je niet te laat thuiskomt. Betekent nog niet dat je ook te laat thuiskomt. Betekent wel dat je vader en moeder voelen. Het zou kunnen. Als we niet waarschuwen, en als we het zomaar laten gaan, nou, dan zou best kunnen dat hij vanavond wel te laat thuiskomt. Je weet het met hem, je weet het met haar, maar nooit. Maar betekent niet dat het gebeurt. En nou zegt de Heer Jezus hier tegen Thomas, wees niet ongelovig. Hij bedoelt daarmee, Thomas, dat zou maar zo kunnen. Je moet niet denken dat je dat gevaar niet loopt. Het zou zomaar verkeerd kunnen gaan. Maar betekent niet dat Thomas ook ongelovig was. En we moeten zelfs zeggen, hij was niet ongelovig. Er is een belangrijke reden om te zeggen dat Thomas niet ongelovig was. Johannes, die dit opgeschreven heeft, die heeft nog één keer dat woord gebruikt. Het woord ongeloof komt nog één keer tegen bij Johannes, namelijk in Openbaring 21, vers 8. De vreesachtigen en de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers is hun deel in de poel die de brand van vuur en zilver. Dus de ongelovigen gaan verloren. Als Thomas een ongelovige was, dan zou hij verloren zijn geweest, op dat moment, zoals het op dat moment ervoor stond. Dat zegt Johannes ook met bijna diezelfde woorden in Johannes 3. In Johannes 3 vers 18 staan deze woorden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus Johannes zegt, het is één van beide. Of je gelooft, of je gelooft niet. Maar als je gelooft, Dan word je niet veroordeeld. Dan ben je eeuwig bevrijd. Maar als je niet gelooft, lig je onder het oordeel. Dan ben je al veroordeeld. En als het zo doorgaat, zul je ook veroordeeld worden. Nou, vanuit alles wat we van Thomas weten, weten we ook dat hij niet iemand was die een afkeer had van Jezus. Thomas, met al zijn gebreken, had de Heer Jezus lief. Sterker nog, wat hij hier in dit hoofdstuk zegt, dat laat juist zijn liefde zien. Wij zien hier geen ongelovige Thomas. Geen Thomas die Jezus afwijst. Geen Thomas die onder het oordeel van God ligt. Thomas was niet ongelovig. Waarom dan toch die waarschuwing? Nou, daar is ons tweede punt voor. Maar wat was het bij Thomas dan wel? Hoe was het met Thomas gegaan? Weten de kinderen dat? Ik hoop het wel. En anders mag je het nu horen. Thomas was één van de discipelen. Eigenlijk één van de 12 discipelen. Maar één van de 12 die was er al niet meer. Dat was Judas, die was al gestorven. Nu waren er nog 11 discipelen van de Heer Jezus. Ze waren samen naar de hof van Gethsemane gegaan. Maar toen de Heer Jezus in de hof van Gethsemane was en Judas kwam en de vijand des Heer Jezus vingen, toen zijn ze allemaal gevlucht. De een iets verder dan de ander. En Petrus is niet zo ver gevlucht. En Johannes ook niet. Die zijn achter ze aangegaan. En naar de zaal van de hoge priester. Maar de andere 9. Nou, die zijn alle kanten opgegaan. Nou, ook weer niet zo heel ver. Want op de Sabbat waren ze bij elkaar. Vanaf het begin van de Sabbat. Dus toen de Heer Jezus gestorven was en begraven. Vanaf die tijd waren de discipelen weer bij elkaar. Ze hebben elkaar weer gevonden. En ze zijn samen gegaan, misschien naar de opperzaal waar ze ook het Pascha hadden gevierd. Ook Petrus, die nog meegegaan was naar de zaal van Caiaphas. En Johannes, allemaal behalve Thomas. Wat was er met Thomas? Weet het niet. Die hele Sabbat is Thomas er niet. Ik denk, maar ik weet het niet, maar ik denk dat hij alleen rondgezworven is met al zijn verdriet. Hij kon er met niemand over praten. Thomas, die was wat zwaarmoedig. Dus als hij dan verdrietig was, dan was hij ook wel heel verdrietig. En hij wou maar gewoon alleen zijn. Zoiets misschien. Met niemand praten. Misschien met God. Maar in elk geval, Thomas was er niet bij. En de discipelen zaten bij elkaar en ze hebben met elkaar gepraat over alles wat er gebeurd was. En toen, na de Sabbat, toen het weer licht werd, toen kwamen de vrouwen bij hen. En die vrouwen kwamen vertellen, het graf is open. Eerst was daar iemand die zei alleen maar, het graf is open en Jezus is gestolen. En een poosje later kwamen de vrouwen aan. Die zeiden, Jezus leeft. We hebben Jezus ontmoet. De discipelen die konden dat bijna niet geloven. Maar goed, ze werden wel aan het denken gezet. Behalve Thomas. Thomas was er niet bij die morgen. Thomas was er niet bij die middag. Ook niet toen Petrus kwam. Petrus die weg geweest was en die Jezus ontmoet had. En Jacobus had Jezus ook al ontmoet. En 's avonds, toen de twee mensen uit Emmaus weer terugkwamen. De Emmausgangers, ze waren naar hun huis in Emmaus gegaan, een stukje buiten Jeruzalem. Maar toen hadden ze Jezus ontmoet en ze gingen weer terug zo snel als ze konden. Ze moesten vertellen tegen de discipelen, we hebben Jezus ontmoet. Nou, dat wisten de discipelen inmiddels ook. Want Petrus had hem gezien. Het Toen ze daar bij elkaar zaten en ze eigenlijk het al in hun hart wisten dat Jezus leefde, toen stond Jezus in hun midden. En alle 10 konden ze hem zelf zien en zelf spreken, al hun vragen aan hem kwijt. Nou, niet allemaal, maar wel op dat moment. En ze hebben met Jezus gesproken en ze waren zo blij van binnen. Het is echt zo, we weten het zeker. Dit moet iedereen weten, Jezus leeft. Ze hadden om zich heen gekeken. Ze dachten, ja, iedereen moet het weten, maar zeker Thomas. Thomas hoort er ook bij. Het was niet uit het oog, uit het hart. Thomas hoort er ook bij. Nou, en dat gebeurde. In die week kwam Thomas erbij. En Thomas, die was nog zo verdrietig. Die had alles niet meegemaakt. Die zat nog met zijn hele hoofd vol alleen maar het kruis en het graf. Jezus is er niet meer. Nee, Thomas. Thomas. Hoofd omhoog. Jezus leeft. Hij is opgestaan. En al die verhalen natuurlijk verteld. Thomas. Die zegt, als ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vingers steken in het teken van de nagelen, steek zijn hand in zijn zijde, ik zal het geenszins geloven. Thomas kon het niet geloven, dus wat ze ook allemaal zeiden, hij zei, ik kan het niet geloven, ik moet het eerst zelf zien. Dat zal met zijn karakter te maken hebben. We lezen niet zoveel van Thomas, maar wel een paar keer en het duidelijkst in het begin van Johannes 11. Johannes 11, waar Lazarus ernstig ziek is en sterft. Wordt de Heer Jezus geroepen, wilt u alstublieft bij Lazarus komen? Maar de Heer Jezus gaat niet direct, die wacht nog 2 dagen. En dan gaat hij. Dan zeggen de discipelen, ja, maar dat kan niet. Het is toch gevaarlijk in Jeruzalem? Ach, zegt Thomas. Laten we maar met hem meegaan. En laten we maar met hem sterven. Dat is het enige wat Thomas dan kan zien. Als we naar Jeruzalem gaan, dat wordt onze dood. Dat wordt sterven voor Jezus en voor ons. Thomas die ziet altijd de donkere kant. Zo lijkt het. En ook daarom misschien dat hij hier zegt dat hij eerst er niet bij is en dat hij daarna zegt, ja, maar ik kan het niet geloven. Dan moet ik wel eerst die tekenen zien enzovoort. Zwaarmoedig. Maar is dat alles? En nog een keer, Johannes 11. Waar de discipelen zeggen, ja, oh, maar naar Jeruzalem, dat is toch veel te gevaarlijk? Daar zegt Thomas, laten we dan maar met hem sterven. Kijk, dat is zwaarmoedig, pessimistisch, maar het is toch ook liefdevol. Thomas heeft er iets van geleerd. Wat de Heer Jezus zei, zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Nou zegt Thomas, we zullen hem volgen. Laten we de Heer Jezus maar volgen. Laten we maar achter de Heer Jezus aangaan. Ja, maar zeggen de anderen, moet je sterven. Nou zegt Thomas, laten we maar met hem sterven. Kijk, dat is zelfverloochening. Thomas verloochent zichzelf. Zegt, als ik maar bij Jezus ben. Dus er was liefde. Er was een hartelijke liefde in het hart van Thomas. Die liefde die trok naar de Heer Jezus. Er was niet zoveel moed of niet zoveel hoop. En dat is wat je hier ook ziet. Niet zo'n krachtige hoop. Niet zo'n sterk geloof. Maar wel ligt daar de liefde. Er is nog iets in deze woorden. Je zou kunnen zeggen, ja, Thomas die wil een bewijs. En we hebben net gezongen in Psalm 78. Dat zij God tergden door een nieuw bewijs van zijn macht te vergen. Is dit niet net zoiets? Thomas wil een bewijs hebben. En hij zegt, en anders geloof ik het niet. Laat God eerst maar merken dat hij het kan. Ik geloof niet dat dat de zaak is. Wat Thomas begrepen heeft, is dat Jezus echt opgestaan moet zijn. Dat het geen fantasie moet zijn en niet maar alleen een verhaal. In 1 Korinthe 15 komen we wel mensen tegen die zeggen, ja, maar Jezus is nooit lichamelijk opgestaan. En in onze tijd komen we ze ook tegen. Die zeggen, ja, de opstanding van Jezus, kijk of dat nou echt gebeurd is, dat weten we niet. Maar het is wel een mooi verhaal. En er zit wel een goede boodschap in. Het betekent wel dat er altijd weer nieuw leven is. Maar of het echt gebeurd is, dat weten we niet. Dat is een vals evangelie. Als je zegt, het maakt niet zoveel uit of Jezus opgestaan is, dan zeg je eigenlijk, het hele werk van God maakt niet zoveel uit. Als we maar een beetje blijer van worden. En dat moeten we maar goed opletten, dat is het evangelie wat je in deze tijd heel veel hoort. Heel veel liederen, heel veel boodschappen, die gaan totaal niet meer over God, niet echt over God. Die gaan over een goed gevoel. En als je niet oppast, dan kun je op een gegeven moment datzelfde goed gevoel net zo goed van het boeddhisme krijgen als van het christelijk geloof. Als het je helpt, als je er bemoedigd van wordt, als je hoop krijgt, nou dan is het toch mooi? Nee, dat is vals. Thomas weet, als Jezus niet is opgestaan, dan is ons geloof tevergeefs. Als Jezus alleen maar in onze gedachten is opgestaan en alleen maar in het verhaal leeft, dan is het niets. In Thomas' woorden, daar zit juist ook geloof. Daar zit die overtuiging. Het moet waarachtig zijn of het is niets. Het geloof rust op de waarheid. Het geloof rust op de echtheid van wat God gedaan heeft. Tegelijk is dat voor Thomas wel aangevochten. Je ziet hem hier, zou je kunnen zeggen, worstelen. Ik zou het zo graag willen. Maar het heeft alleen maar zin als het echt is. Ik laat me niet wat aanpraten. Maar hoe weet ik nu dat het echt is? Maar Thomas ziet maar één mogelijkheid. Hij moet het zien. Hij moet het kunnen voelen. Dan is het echt. Dat laatste is niet terecht. En daar gaat de Heer Jezus nog over onderwijzen. En daar hoop je onze derde gedachte bij stil te staan. Het is niet terecht dat Thomas zegt, alleen maar als ik het zelf gezien heb en zelf gevoeld heb met mijn vingers, dan is het echt. Dat is niet terecht. Maar dat Thomas verlangt naar echtheid, dat is wel terecht. En dat hebt u ook nodig. Dat heb jij ook nodig. Het geloof is maar geen goed gevoel. Je moet niet tevreden zijn met dat je wel eens wat gevoeld hebt van binnen. Dat je een beetje blij werd. Dat je een mooi gezang luisterde. Of een mooi concert meemaakte. En ja, het deed je zo goed. Dat is natuurlijk wel mooi. Maar daar kun je niet tevreden mee zijn. Of als iemand tegen je zegt, joh, maak je niet druk. Het is niet moeilijk. Je moet gewoon geloven. Het is, Jezus is voor zondaren gestorven. Dat is toch gewoon genoeg. Ja, dat is wel genoeg. Maar dat is niet genoeg voor je hart. Als je dat alleen maar meezegt. Als je gelooft omdat anderen geloven. Of je gelooft omdat je vader of je opa zo dicht bij God leefde. Daar kun je het niet mee doen. Straks gaan we het zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Je moet zeker weten dat het waar is, dat het woord waar is, dat Jezus gestorven is en dat ik dat ken. Nu moet je daarbij niet gaan vertrouwen op jezelf. Hè? Dat is onze laatste gedachte. Het gaat niet om dat je denkt, ja, maar als ik maar genoeg heb meegemaakt en als ik maar het zeker weet, dan is het echt. Nee, het is echt. Dat staat vast. Maar het is niet vanzelfsprekend dat je het ook echt kent. Dat je het ook met je hart ziet. Het geloof kan klein zijn en aangevochten, bestreden. Maar wanneer is het dan toch geloof? Wat is er nou bij Thomas? Waarom je kunt zeggen, het is geen ongeloof, maar het is wel echt geloof. Het is bestreden en terecht dat Thomas zegt, ik moet vastheid hebben, ik zoek naar zekerheid. Maar het is er al wel. Er zijn twee dingen, bij Thomas, maar bij iedereen, waar het echt is. Waar je ziet, dan is het geen ongeloof. Het belangrijkste, denk ik, wat je hier ziet, is Thomas kan niet zonder de Heer Jezus. Kijk, hij was wel weg, die Sabbat. En die eerste dag van de week, hij was er niet bij. Maar dat was niet omdat hij de Heer Jezus wel kon missen. Thomas kan niet zonder de Heer Jezus. Anders was hij helemaal niet meer gekomen. Het is niet voor niets dat hij weer bij de discipelen kwam. Het is niet voor niets dat hij er gebleven is. Hij kon niet zonder hem. Zoals in die woorden van dat oude gedicht. Geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is de nood van je hart en de behoefte van je hart, dat je voelt, het kan echt maar één kant op. Buiten Jezus kan ik het niet meer uithouden. En dan kan het wel zijn dat je zegt, ja, maar ik kan het ook eigenlijk niet geloven. Ik kan geen rust vinden. Terwijl toch je hart zegt, ik kan nergens meer terecht dan bij Jezus alleen. En dat geeft tegelijk het tweede aan. Aan de ene kant dus de nood van je hart. Je moet naar hem toe. Aan de andere kant de liefde van je hart. Je wilt naar hem toe. Jezus, die is zo kostbaar voor je geworden. En het werk van Jezus is zo nodig geworden. Dat zit toch ook in die woorden van Thomas. Thomas zegt eigenlijk, ik wil deze Jezus zien. Deze Jezus, die voor zondaar aan het kruis gestorven is. Ik wil zijn wonden zien. In die wonden laat Jezus toch zien hoe groot zijn liefde is. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Voor de grootste der zondaren. Dat bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Het zal toch niet voor niets zijn. Dat Thomas juist dat wil zien. Hij zegt niet maar dat hij zijn stem wil horen. Maar hij wil zijn wonden zien. De liefde van Jezus en dat offer van Jezus, daar kan hij niet meer buiten. Dat is zo groot voor hem geworden. Herken je dat? Er kan allerlei dingen bestreden worden en heen en weer geschud worden. Maar er zit in je hart een diepe nood en een grote liefde. Deze Jezus. Hem kan ik niet missen. Klein geloof. Maar als tweede, ongeloof. Want waarom dan toch, zegt de Heer Jezus, Thomas, wees niet ongelovig. Want zo gaat het wel, hè. Jezus spreekt. Thomas die zei, Ja, ik was er niet bij, ik heb het niet gezien. Maar dan zijn ze daar op de achtste dag weer bij elkaar en Jezus komt in hun midden. Niet voor niets op de achtste dag, hè. Dat was weer de eerste dag van de week. Zeg maar de zondag. Dan komt Jezus de kerk opzoeken. Mogen ook nu verwachten. He, dat we op de eerste dag van de week bij elkaar zijn met de uitzien dat Jezus zelf in ons midden komt. De levende zaligmaker. Maar die zegt dan, zijt niet ongelovig. Waarom? Nou, niet omdat Thomas ongelovig was, maar omdat dit maar zo zou kunnen worden. Thomas, denk erom. Als je toegeeft aan die neigingen van je eigen hart, dan beland je in het ongeloof. Nou ja, dat kan toch niet? Als je eenmaal gelooft in de Heer Jezus, dan kun je toch nooit meer ongelovig worden? Nee, ten diepste niet. Maar dat is Gods kant. Dat is Gods belofte. De Heer Jezus zegt, degene die gij mij gegeven hebt, daar heb ik niemand verloren. Hij zegt het, dat hij vasthoudt, de werken zijn er handen. Dat is Gods kant. Maar aan onze kant legt hij die waarschuwing neer. Zie ook de Hebreeënbrief, waar die waarschuwing telkens weer komen. Zegt, als het aan God ligt, ga je niet verloren. Maar als het aan je eigen hart ligt, hoeveel je ook geleerd hebt. Als het aan je eigen hart ligt, ga je alsnog verloren. Als je toegeeft aan de neigingen van je hart. Nou, Thomas had daar een heleboel van. Een heleboel neigingen richting het ongeloof. Dat zwaarmoedig en zegt, ik kan niet en ik zie het niet en ik begrijp het niet. Maar een ander heeft misschien wel heel andere neigingen. Hoogmoed. Het hoeft niet. Ik kan het zelf wel. Ik heb het al. Als je toegeeft aan de neigingen van je eigen hart. Pessimistisch of optimistisch. Allebei. Zwaarmoedig of hoogmoedig. Dan ga je bij Jezus vandaan. Ja. Al heb je al 60 jaar geloofd in de Heer Jezus. Dan moet je nog gewaarschuwd worden. Wees niet ongelovig. Volg niet je eigen hart. Er is nog iets. Johannes zegt aan het einde, vers 31, deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft. Dus hij zegt, alles wat hier staat gaat niet alleen maar over de discipelen, maar dat is een boodschap voor u. Zo is het ook hier. Als Jezus spreekt tegen Thomas, heeft Johannes gedacht, dat moet ik opschrijven. Dat moeten al mijn lezers weten. Het is een boodschap voor ons. Wees niet ongelovig. Een boodschap voor degenen die wel ongelovig zijn. En zoals Johannes zijn brief schrijft, dan schrijft hij dat dus aan mensen die de Bijbel willen lezen. En toch zegt hij tegen zulke mensen, wees niet ongelovig. Er zitten ongelovigen onder de lezers van de Bijbel. En er zitten ongelovigen in de kerk. Het feit dat je in de kerk zit, dat is toch niet genoeg? Zie je hieraan, hè? Judas heeft ook 3 jaar meegelopen, maar was wel ongelovig. En het kan ook wel eens gebeuren dat iemand het niet ziet en zit om naar de kerk te gaan en toch gelovig is. Zo was het met Thomas. Nee, je moet niet uit de kerk wegblijven, maar het kan dus wel gebeuren dat iemand niet ziet zitten om naar de kerk te gaan en toch de Heer Jezus lief heeft. Maar dat iemand met blijdschap naar de kerk gaat en toch niet gelooft. Dan moeten we ons hart op onderzoeken. Wees niet ongelovig. Want wie niet gelooft, is al veroordeeld. En straks, dan klinkt het, buiten zullen zijn de ongelovigen. En nog een heel aantal anderen. Maar voor die is de plaats in de poel die de brand van vuur en zilver. De ongelovigen. Ook ongelovige kerkgangers. Ongelovige ambtsdragers. Die zullen naar de hel moeten. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Dat is het allerbelangrijkste in je leven. Om je af te vragen of om te weten dat je gelovig bent. En als je ongelovig bent, omdat deze woorden heel dringend horen. Wees niet ongelovig. Zo gaat het niet goed. Zo ga je verloren. En wanneer ben je dan ongelovig? Ontrouw, kun je ook zeggen. Als je niet vast kleeft aan de Heer Jezus. Het kan van alles zijn van binnen. Maar als je hart niet leunt, niet steunt op het werk van Christus alleen. Als je hem niet nodig hebt. Als je hem niet vertrouwt. Als je hem wel kunt missen. Als je buiten Jezus blijft. Misschien vlakbij. Zoals Judas. Judas die is toch heel dicht bij de Heer Jezus geweest. Die heeft zelfs uit dezelfde schaal gegeten als Jezus. Zo dichtbij. Die heeft ook wel gevoel gehad bij Jezus. Maar heeft Jezus niet lief gehad. Het heeft niet zijn hart veranderd. Het hart van Judas bleef hetzelfde. Met alle ervaringen. Met alle kennis. Met alle gevoelens. En daar heeft Judas een hart vol van gehad. En toch bleef zijn hart hetzelfde. Dat oude hart waarmee hij zichzelf zocht. Waarmee hij de wereld liever had. Waarmee hij Jezus wantrouwde. Is je hart nog onveranderd? Kleeft je hart nog aan de wereld? Dan is er ernstige waarschuwing van de Heere. Zijt niet ongelovig. Blijf niet steken in hoe het altijd is geweest. Psalm 2 zingt er zo ernstig over. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon van ouds u toegezijd. Eer u zijn toorn verdelgen voor aller ogen. Ongeloof. Je zou zeggen, daar hebben we zo weinig reden voor. Waarom zou je niet geloven? Als dat woord van God zo waar is. Als die genade van God zo groot is. Als het werk van de Heer Jezus echt genoeg is. Als Hij zegt, je hoeft ook niet anders dan geloven. Waarom zou je niet geloven? Hoe kan het, hè? Hoe kan het, dat ongeloof? Tegenover zo'n God en tegen zo'n woord. Toch niet geloven. Hoe kan het? Het gebeurt. Uiteindelijk kunt u het zelf het beste zeggen. Als je eigen hart onderzoekt en zegt, ja eerlijk gezegd, is mijn hart niet verbonden aan de Heer Jezus. Je bent de enige die er antwoord op kan geven. Hoe kan het? Maar laat het dan zijn dat je het niet meer kunt. Zeg, hoe kan het, hoe kan het? Met zo'n grote zaligheid dat ik daar geen acht op geef. We zeggen niet voor niets, ongeloof is de grootste zonde. Het meest aangrijpend. Het meest oneerbiedig. Niet geloven in de Heer Jezus. Kan toch niet? Het hoeft ook niet. Onze laatste gedachte. Geloof. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat is hier een woord aan Thomas in de eerste plaats. Thomas, wees gelovig. Thomas die al gelooft, die krijgt toch de oproep. Wees gelovig. U die de Heer Jezus kent. Hij zegt dat tegen u. Wees gelovig. Geloof in mij. Ja, maar dat heb ik al lang gedaan. Dat is 30 jaar geleden al gebeurd. Of 2,5 jaar geleden. Of Misschien weet u niet precies de tijd, maar het is al lang gebeurd. Toch zegt de Heer Jezus het, wees gelovig. Waarom zegt hij dat tegen Thomas? Dus niet omdat Thomas bij de Heer Jezus wegblijft, maar omdat Thomas dat zo aarzelend doet. En zo blijft hangen in zijn eigen vragen. En wat nou de Heer Jezus hier zegt is, Thomas, je moet niet je eigen vragen centraal stellen. Kijk, die zijn er wel en daar weet de Heer ook raad mee. Het is niet zo dat je zegt, je mag geen vragen stellen en naar twijfel is ongeloof en ophouden ermee. Zo hard is de Heer Jezus niet. De Heer Jezus kent je vragen en hij wil er ook in leiden. Dat zien we hier aan Thomas. Dat hij tegen Thomas zegt, kom nou Thomas, met al je vragen, met al je aanvechting, kom nou. En kijk eens, ik ben het echt. Zie je de wonden in mijn handen? Zie je de wond in mijn zij? Dus hij neemt Thomas bij de hand, maar hij zegt ook tegen Thomas, Thomas, je had niet moeten blijven steken in je eigen vragen. Maar terug moeten gaan naar mijn belofte. Je hebt vragen. Levend geloof heeft vragen en aanvechtingen. Dat kan niet zonder. Maar daar vind je Jezus niet. Elke vraag, elke aanvechting is een reden om Jezus te zoeken. Maar er is geen plaats om Jezus te vinden. En daarom zeggen we wel, je moet niet verroeten in jezelf. Natuurlijk moet je eerlijk nadenken over jezelf. Maar je moet niet in jezelf blijven hangen. En je eigen vragen en denken, als ik er maar van binnen uitkom. Nee, zegt de Heer Jezus. Wees niet ongelovig, wees niet kleingelovig, kijk niet bij me weg, maar zie op mij. Dat ligt in die woorden, wees gelovig. Zie op mij. Hou vast aan wat ik gesproken heb. Dat doet het geloof toch? Dat deed de Heer Jezus steeds. Elke keer bij de vrouwen en bij de discipelen wees hij terug. De Emmausgangers. Moest het niet zo gaan? Zo staat toch in de schrift? Zo heb ik het toch voorzegd? Het staat in zijn woord. En daar moet je naartoe. Wees gelovig. Dat betekent onderzoek dat woord en houd je vast aan dat woord. Ja, maar ik zou het wel graag willen zien. En als ik dat nou kon, dan zou ik het toch veel makkelijker kunnen. Ach, Thomas had Jezus ook zo vaak gezien. Thomas heeft Jezus 3 jaar lang gezien. En nu die hem even niet zag, was hij kwijt. Dus al zou je Jezus vandaag zien, dan zou je hem de hele week zien. Als je hem volgende week niet meer ziet, dan heb je het nog niet meer. Als je denkt, ik kan het alleen maar geloven als ik hem echt zo voor me zie, dan verwacht je veel te veel van jezelf. Is niet waar. Wij houden het niet vast. Maar het is ook niet nodig. De Heer Jezus zegt het in vers 29. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Daar is nou een woord voor die mensen die niet als Thomas Jezus kunnen zien. Dus je zou kunnen zeggen, over het hoofd van Thomas heen heeft hij een boodschap voor anderen. Je hebt het niet gezien. Maar als je toch gelooft, ben je zalig. Hoe dan? Hoe kan ik het dan geloven als ik het niet kan zien? En nog een keer vers 31. Deze dingen, al die wonderen die in het evangelie staan, die zijn geschreven opdat gij gelooft. Daarvoor heeft God ze gegeven. Dus als je niet gelooft. Of als je geloof zo aangevochten wordt en je hoort dit woord, wees gelovig. Wat moet je dan doen? Die weg wordt je gewezen. Deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft. Deze dingen worden u gepredikt opdat gij gelooft. Opdat je voor het eerst gelooft, als je nu nog in ongeloof bent bij de Heer Jezus vandaan. Hij roept je naar hem toe. Hij zegt, zie eens, hoor eens wat ik gedaan heb. Wat ik gezegd heb. Dit woord en dit werk, dat is je hart waard. Geloof toch in de Heer Jezus Christus. En daar roept hij ook weer naartoe. Als je bestreden wordt, er niet bij kunt. Zeg, ik zou het zo graag zeker willen weten. Bevestigd willen zien. Deze dingen zijn geschreven. Deze dingen worden u verkondigd. Opdat gij gelooft. Het is niet zo dat als je dan zo hoort dat je direct gelooft. Er waren een heleboel mensen in die tijd die hebben alles gezien en gehoord en die hebben niet geloofd. Dus het is geen wiskunde van je hoort het, dus je gelooft. Daar is ons hart veel te weerbarstig voor. Hart, eigenwijs, hoogmoedig, wat dan ook, wantrouwend. Geloof, het is een wonder. Er zit een groot geheim achter. De Heere zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus als je dan mag merken dat je hart naar Jezus trekt, zeg je dat is een wonder. Dat is Gods werk. God heeft naar mij omgezien. God heeft naar mijn hart getrokken. God heeft mijn hart omgekeerd. Dat is waar. En toch zegt de Heer Jezus, deze dingen zijn geschreven opdat je gelooft. Je leest het en de bedoeling is dat je gelooft. De bedoeling is niet dat je wacht of God aan het werk gaat. Nee, de bedoeling is dat je hoort dat God gewerkt heeft. En verwacht dat God het bevestigt. Als je ongeloof merkt in je hart, een klein geloof en vragen. Niet zoeken bij jezelf. Niet blijven hangen in je eigen gedachten en gevoelens. Maar zoek het in het woord. En zie op Jezus. Christus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Johannes zegt het nog een keer. Of hij geeft het door van de Heer Jezus. Er zijn mensen die hebben het niet gezien. En geloven toch. Daarom zegt Johannes het. Ik heb het gezien. Ik heb het zelfs met mijn vingers gevoeld, schrijft hij later in zijn brief. En ik getuig. Dat het waar is. En achter de getuigenis staat de getuigenis van God dat het waar is. En ieder woord in de Bijbel is waarachtig. En ieder woord van de Bijbel. Die vraagt. Die roept. Om geloof. Wees niet ongelovig. Maar gelovig. Amen. Wij zingen van Psalm 71, de versen 10, 15 en 17. Vers 10, waar staat, schoon ik de reeks van die schatten kan tellen nog bevatten. En ze passen niet in ons hoofd, we kunnen niet begrijpen, soms kunnen we er helemaal niet bij. Maar toch, ze ontdekken. Gij deed mij veel benauwdheid smaken. En dat ging voor Thomas zo en dat gaat vaker zo. Maar gij zult mij weer levend maken. Omdat Christus weer leeft. En als laatste, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. Psalm 71, vers 10, 15 en 17. Laten we Gods aangezicht zoeken in dankgebed. Heilige Vader, u bent het waard dat wij u geloven, onvoorwaardelijk. U bent het waard dat wij Christus geloven, met heel ons hart. En wij danken u voor waar het geloof mag zijn. Wat een genade, waar u het geloof in het hart liet komen. We danken u dat u het geloof ook versterkt. Wat een rijkdom om Christus te mogen zien, ook al zien we hem niet met onze ogen. Om ons in hem te kunnen verblijden. Om in hem zaligheid te ontvangen. Wij danken u dat u ook nu uw woord laat horen en uw werk bevestigt. Tegelijk moeten we belijden, Heere, de traagheid en de zwaarheid van ons hart. Als het aan ons ligt, zakken we altijd bij u vandaan. Heere, vergeef ons ongeloof en wantrouwen. Sterk en werk het geloof. Geef toch dat wij allen geloven zullen in de Heer Jezus en geloven het leven hebben in zijn naam. Werkt u het uit zoals u weet dat het nodig is. Heere, gedenk in ieder. Wees met ons als we hier vandaan gaan. Schenk een goed vervolg van deze zondag. Zegen ook de zondagschool. U gaf ons goede gaven. U wilde ons bewaren en onderhouden. Groot is uw trouw. Vele zijn uw barmhartigheden. U zij de lof in eeuwigheid. Amen. Wij zingen dan tenslotte van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 5. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u leg. En ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.